Exodus 13, vanaf vers 17 lees ik. Waar staat: en het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hem God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het den volken niet trouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal ulieden voorzeker bezoeken. Voer dan mijn beenderen met ulieden op van hier. Alzo reisden zij uit Sukkot en zij legerden zich in Etam aan het einde der woestijn. En de Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, en dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom desdaags, nog de vuurkolom desnachts, niet weg van het aangezicht des volks. Tot zover. En in dit schriftgedeelte gaat Israël dan eindelijk onderweg. Dus in ieder geval bezig om Egypte te verlaten. En dat op de 15e van de eerste maand, nadat op de 14e van deze eerste maand het volk officieel het paaslam moet ik eigenlijk zeggen, slachtte en at. En nadat in de nacht van de 14e op de 15e de eerstgeborenen in Egypte gedood werden. Dat is dan ook wat werd aangekondigd al van tevoren in hoofdstuk 11. En wat dan ook vervolgens beschreven wordt in Exodus 12. Waarna het eerste deel van Exodus 13 daar wat tegenover stelt. Namelijk, boven hoofdstuk 13 staat in mijn Bijbel: bevel tot heiliging der eerstgeborenen. Zodat er met die eerstgeborenen nogal wat aan de hand is. En daar hebben we vorige keer natuurlijk ook het een en ander over gezegd. Namelijk, aan de ene kant wordt Egypte, wordt uit Egypte alle eerstgeborenen weggenomen. Waarna we hebben vastgesteld dat van Israël zelf gezegd wordt dat het de eerstgeborene zou zijn. Dat was al in Exodus 4, meen ik. En daarna wordt ook bovendien in Exodus 13 weer gesproken over de bijzondere heiliging, bijzondere verkiezing van de eerstgeborenen in Israël. Dat betekent aan de ene kant dat Israël als geheel beschouwd wordt als eerstgeborene te midden van de volkeren. En bedenk dan dat u dat die uitdrukking eerstgeborene niet al te letterlijk moet opvatten. Want het gaat niet om geboorte, het gaat ook niet om eerste, het gaat namelijk om het hoogste erfrecht. En dat betekent dat als Israël als eerstgeborene beschreven wordt, dat er geacht wordt het hoogste erfrecht te hebben te midden van de volkeren. Waar nog bij komt dat Egypte geacht wordt helemaal een beeld te zijn van de wereld en de volkeren in het algemeen. Zodat inderdaad Israël beschouwd wordt als het bijzondere volk van God. En het is zo bijzonder omdat het een volk van eerstgeborenen zou zijn. Dat houdt in de praktijk in dat aan de eerstgeborene gegeven wordt, in ieder geval wanneer het er is, het koningschap en dan automatisch ook het priesterschap. Want priesterschap en koningschap worden uitsluitend vererfd naar eerstgeborenen. Daar gaat het om. En als we dan vaststellen dat Israël eerstgeborene is te midden van de volkeren, betekent dat dat inderdaad Israël het belangrijkste volk zal zijn te midden van de volkeren. En dat betekent in de praktijk dat alle volkeren afhankelijk zullen zijn, of dan wel worden, van Israël. Zo'n tijd staat ons nog te wachten natuurlijk, want straks in de toekomst, de dagen na de wederkomst van Christus en de bekering van Israël, zal inderdaad een Israëlitisch wereldrijk worden opgericht, meer bekend trouwens als het Messiaanse Rijk. Maar dat maakt in de praktijk geen verschil, omdat de Messias nou eenmaal de koning van Israël is. Maar het is dus een Israëlitisch wereldrijk, waarbij Israël daadwerkelijk als eerstgeborene te midden van de volkeren zal worden aangemerkt. Dat is één ding. Het andere ding is dat aan de eerstgeborene ook het priesterschap vererfd wordt. En dat betekent dat inderdaad Israël beschouwd wordt als priesterlijk volk te midden van de volkeren. En de priesterlijke taak houdt primair in dat de priester het woord Gods beheert en daarmee dus ook predikt, onderwijst, bekend maakt, uitdraagt, hoe je dat maar zegt. En dat betekent in populaire termen dat Israël in de toekomst inderdaad een volk van zendelingen zal zijn. Dat is een beetje clichématige uitdrukking, dacht ik. Maar niettemin is het een Bijbelse gedachte dat Israël Gods zendingsvolk zal zijn in de toekomst. Want aan Israël immers werden de woorden Gods toebetrouwd, zoals het zo mooi staat in Romeinen hoofdstuk 2. Aan Israël werden de woorden Gods toebetrouwd. En maar de bedoeling daarvan is uiteraard dat Israël, die immers beschikt over het woord van God, dat woord inderdaad zal brengen of zal prediken aan de overige volkeren. Dat is de gedachte, en die beide dingen van priesterschap en koningschap gaan natuurlijk fraai samen, want in de toekomst zal inderdaad Israël niet alleen de volkeren aan zich onderwerpen of geplaatst zijn boven de volkeren, maar Israël zal tegelijkertijd ook het woord Gods bekendmaken en prediken over de gehele wereld. En die twee dingen hangen uiteraard rechtstreeks met elkaar samen. En het hangt ook samen met het specifiek nieuwtestamentische hoge priesterschap na de ordening van Melchizedek. Namelijk het priesterschap waarbij koningschap en priesterschap gegeven worden aan één en dezelfde. En dat geldt niet alleen voor de Heer Jezus Christus, die koning en priester is van het Nieuwe Verbond, maar dat geldt vervolgens in breder verband voor heel Israël, wat koning en priester zal zijn, een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, te midden van de overige volkeren. Het zijn zaken die dus in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Het neemt echter niet weg, en ik kan het ook niet helpen dat het soms ingewikkeld wordt, het neemt echter niet weg dat weliswaar Israël in zijn geheel beschouwd wordt als priesterlijk koninkrijk, een volk van priesters, maar dat niettemin binnen Israël ook een verdeling is tussen degene die priesters zijn en degene die het niet zijn. Dat wil zeggen, Israël ten opzichte van de volkeren is een priesterlijk volk. Eén volk is één priester, als het ware, in zijn totaliteit. Maar binnen Israël is diezelfde onderverdeling ook. Daar blijkt namelijk dat een deel van Israël inderdaad geroepen wordt tot de priesterlijke functie, te midden van het volk Israël zelf. Dat is gewoon hetzelfde principe, maar nu op een wat kleinere schaal. En daarover wordt ook min of meer gesproken in Exodus 13. Want het mag dan zo zijn dat je van Israël kunt zeggen dat het de eerstgeboren is te midden van de volkeren. Maar neem niet weg dat in Israël natuurlijk ook eerstgeborenen zijn en zij die dat niet zijn. En de gedachte is dat de eerstgeborenen in Israël ook inderdaad gewijd worden aan de Heer. De Heer claimt hen en zegt: ze zijn mijn eigendom. Al wat de baarmoeder opent is mijn. Een uitspraak die nogal eens een paar keer herhaald wordt, maar die hier ook in Exodus 13 voorkomt. En vervolgens zal blijken dat de eerstgeborenen eigenlijk priesters zijn, want het is nu eenmaal zo. De oudste van de familie, het hoofd van de familie, is vanzelfsprekend verantwoordelijk ook voor de godsdienstige zaken van de familie en is dus priester, want zo eenvoudig ligt dat. Later zal echter blijken dat de eerstgeborenen gelost worden en van hun taak ontheven worden en de taak van de eerstgeborenen wordt dan vervolgens overgedragen aan de priesters. En dan blijkt dat één stam van Israël in godsdienstig opzicht min of meer het eerstgeboorterecht meekrijgt, namelijk de stam van Levi. Maar zelfs binnen die stam van Levi is weer een verdeling tussen de priesters en degene die dat niet zijn en die dus niet anders zijn dan gewone vieten. Maar hoe dat ook zij, we krijgen altijd met datzelfde beginsel te maken dat een deel van de mensheid de verantwoordelijke taak heeft, in dit geval de verantwoordelijke priesterlijke taak, maar binnen Israël krijg je diezelfde verdeling ook. En het verhaal is eigenlijk dit, dat hier weliswaar sprake is van een volk wat uit Egypte verlost zal worden, en aan dat volk wordt het priesterschap te midden van de volkeren gegeven, maar binnen het volk blijkt er ook weer een onderscheid te zijn tussen de eerstgeborenen en die dat niet zijn, dan wel de priesters en degene die dat niet zijn. En de aardigheid daarvan is dat de priesters dan wel de eerstgeborenen in Israël vervolgens dus een beeld zijn van de gemeente, omdat de gemeente volgens het Nieuwe Testament geacht wordt het eerstgeboorterecht te hebben. Het eerstgeboorterecht namelijk boven het natuurlijke Israël. Zodat in deze wetgeving omtrent de heiliging der eerstgeborenen feitelijk gesproken wordt over de roeping van de gemeente in de dagen van het Nieuwe Verbond. Dat is ook betrekkelijk eenvoudig te verklaren. De uittocht uit Egypte is immers, zoals ik al weken geleden gezegd heb, in de eerste plaats een beeld van de verlossing uit het Oude Verbond. De uitdrijving uit het diensthuis uit Egypte, uit de slavernij, is immers een beeld van hoe men van de wet verlost wordt. Wel, dat is inmiddels in het verleden gebeurd. De verlossing van Israël, om zo te zeggen, heeft dus plaats gehad door de dood en opstanding van Christus, want daar komt het in het kort op neer. En het eerste wat bij die gelegenheid aan de orde gesteld wordt hier in Exodus, is inderdaad de roeping van de eerstgeborenen, maar dat is de roeping van de gemeente uiteraard. En in feite is het dus zo dat wij nog steeds leven in de dagen van de heiliging van de eerstgeborenen, terwijl de uiteindelijke verlossing van Israël pas in de toekomst gerealiseerd zal worden. Ik hoop dat u dat plaatje, wat ik u nu schilder, gewoon op kunt pakken. Hè? Het verhaal is, men gaat hier uit Egypte. Er is gesproken over het paasland, er is gesproken over de deur. Daar vindt werkelijk de verlossing plaats. De eerstgeborenen in Egypte zijn gedood. Dat is op zich al een beeld van het einde van het oude verbond enzovoorts. Nou breekt het nieuwe aan, maar het eerste wat er gezegd wordt is, denk erom, de eerstgeborenen moeten geheiligd worden. De eerstgeborenen binnen Israël, niet heel Israël als eerstgeborenen, maar er wordt nou een onderverdeling gegeven van Israël. Een deel is eerstgeborenen en een ander deel niet. Nou, het deel wat eerstgeboren is en wat eerst hier besproken wordt, is een beeld van de gemeente van eerstgeborenen zoals die geroepen wordt in onze dagen. Terwijl pas daarna in de toekomst sprake zal zijn van de uiteindelijke verlossing van heel Israël en de roeping van Israël als geheel, als priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom, straks in de toekomst, namelijk in de dagen van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. En dat is de enige verklaring waarom zo'n regel als de heiliging van de eerstgeborenen hier vermeld wordt, hier in Exodus 13. Het lijkt helemaal de plaats daar niet voor. Dat net zo goed opgenomen kunnen worden in Numeri of Deuteronomium. Kortom, daar vinden we zoveel wetten vermeld. Maar vanwege de typologie is dit de plaats. De eerstgeborenen van Egypte zijn er niet meer. Nu wordt een heel volk geboren wat eerstgeborene is. Een volk dat één eerstgeboren is. Maar niettemin wordt, terwijl het gebeurt, terwijl staat er gebeuren, gesproken over een onderverdeling van het volk in categorie van eerstgeborenen en degenen die het niet zijn. En als we die onderverdeling maken, dan zijn de eerstgeborenen een beeld van de gemeente in onze dagen, eerstelingen van het nieuwe verbond, de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven zoals het letterlijk staat in Hebreeën 12. Als het u niet duidelijk is, dan stel je gewoon een vraag. Hè? Want, een tekening op het bord zetten. Dat zou ook nog kunnen, ja. Dan krijgen we dus dit. Onder het oude verbond, dat loopt dan tot aan de kruisiging eigenlijk, hè? Daar worden eerstgeborenen gedood. Dan zou hier een volk van eerstgeborenen geboren moeten, ontstaan moeten, hè? Onder het nieuwe verbond, dit is immers het oude verbond en dit is het nieuwe verbond. Dit is slavernij, het oude verbond. Dienstbaarheid heet dat in de Statenvertaling, maar het is volstrekt hetzelfde, slavernij. Het nieuwe verbond is uiteraard vrijheid. U weet het, hè? Wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en wij laten ons niet opnieuw een juk opleggen. Schreef Paulus aan de Galaten. Om maar eens wat te zeggen, hè? Dat is het, om die verhouding gaat het. Kortom, er zal een volk van eerstgeborenen moeten komen. Dat volk is Israël. Daarna, na die eerstgeborenen, of daarnaast, zou ook sprake moeten zijn van volkeren die weliswaar ook geboren zijn, maar niet eerst geboorterecht hebben. Dat zijn gewoon de heidenen. Maar het is in principe straks pas als het koninkrijk openbaar wordt. Dat zou openbaar worden, zou komen, laat ik het zo zeggen, op grond van de profetie, bij de opstanding van Christus, waarbij eerst de eerstgeborene moet verschijnen, namelijk Israël, en daarna vervolgens de volkeren. Maar nu blijkt, laat ik het straks proberen op te schrijven, dan blijkt eerst Israël het hele volk van eerstgeborenen te moeten verschijnen en daarna vervolgens de volkeren, die zouden ook verlost moeten worden. Maar nou blijkt dat het volk van eerstgeborenen onderverdeeld wordt in eerstgeborenen. Kan het ook niet helpen, maar dat is nu eenmaal zo. Want je kunt de volk nou eenmaal onderverdelen. Met daarna gewoon de rest van het volk. Dat is dus gewoon de rest van het volk Israël. Heb je dat? En dan blijkt dat hier ineens sprake is van de roeping van de gemeente van eerstgeborenen. De gemeente heeft namelijk eerstgeboorterecht boven Israël. Het is gewoon een onderverdeling. En daarna, dan is het zo dat we in onze dagen krijgen de roeping van de gemeente. Daarna, na de opname van de gemeente, is inderdaad sprake van de roeping van Israël. Gedurende de daarop volgende eerste 7 jaar. Maar daarna, in de daarop volgende 33 jaar overigens, is er sprake inderdaad van de roeping van de volkeren. Dat wil zeggen dat de volkeren tot geloof komen en inderdaad ingelijfd worden bij het koninkrijk. Aan Israël worden onderworpen, waarbij Israël altijd de eerstgeborene blijft over de volkeren. En dan komt er nog een ander verhaal. De eerstgeborene is voor mij, zegt de Heer. En dan zeggen we, ja, dat is Israël, want dat is het volk van God. Maar als het er helemaal over gaat, blijkt het nog anders in elkaar te zitten. De eerstgeborene moet in vele gevallen zelfs gedood worden. Gedood of gelast zijn 2 mogelijkheden. Ik ga er nou niet op in waar het dan op de ene manier moet en wanneer het op een andere manier moet. Maar de eerstgeborene moet in principe gedood worden of gelost worden. Dan moet er wat voor betaald worden en dan mag men het houden. Maar dat zijn de 2 mogelijkheden. Het punt is dat die gemeente van eerstgeborenen, waartoe wij behoren als gelovigen in onze bedeling, inderdaad gedood wordt. Dat wil zeggen, wij verdwijnen van de aarde. Wij hebben een toekomst namelijk niet op aarde, maar in de hemel. Zodat deze eerstgeborenen inderdaad voor de Heer bestemd zijn en daadwerkelijk naar de Heer gaan en voor altijd met de Heer zullen zijn, zoals Thessalonicenzen dat zegt. Dan is de eerstgeboren dus echt weg. En dan blijft daarna gewoon over wat er al die tijd al hier op het bord stond. Namelijk gewoon Israël als eerstgeborene tussen de volkeren en daarna de volkeren. Israël zelf wordt dan gelost, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, het gaat niet naar de hemel, het blijft gewoon op aarde. Maar het wordt wel geplaatst boven, op een hogere positie bedoel ik dus. Een hogere positie dan de overige volkeren. Dat is het verhaal. Dus wat er even tussen geschoven wordt, die roeping van die eerstgeborenen hier, is een onderdeel eigenlijk van de roeping van Israël, maar die eerstgeborenen verdwijnen. Dat is het verhaal. En dan wat er dan overblijft daarna, was gewoon weer het oorspronkelijke verhaal. Het komt er even tussendoor. Maar dat komt volstrekt overeen met de aard van onze bedeling, want heel onze bedeling kan beschouwd worden als een parenthese, als een, mijn vader zou zeggen, als een tussengeschoven periode, hè, in de heilsgeschiedenis. Het komt er tussendoor, daarna wordt het er als het ware uitgenomen en je mist niks. De einde sluit er gewoon weer aan. Want dat is hier ook zo. We hadden eerst staan onder het nieuwe verbond Israël en de volkeren, maar Israël wordt onderverdeeld in eerstgeborenen en de rest van het volk. Maar de eerstgeborenen verdwijnen, worden in principe gedood. Voor hier, maar worden verbonden met de levende God uiteraard. Er zijn ze op aarde verdwenen. En dus, strikt genomen, in de zekere zin genomen althans, dood. En dan hou je gewoon weer over wat er eerst al stond. Namelijk, onder het nieuwe verbond krijg je eerst Israël en daarna de volk.
Ja, ik weet het, als je dat voor het eerst ziet staan of hoort, dan is het knap ingewikkeld. Maar ja, maar zo is het wel. En nog even doorgaan voor de aardigheid. En anders dan slaat u dit later weer gewoon over. Als je Israël verdeelt in eerstgeborenen en de rest van het volk, dan heb je Israël verdeeld in 2 delen, dan gaat hij even snel. En ga ik nou heel snel, hè? En Israël is ook altijd al verdeeld in 2 delen, namelijk de 10 stammen en de 2 stammen. En als je nou vraagt welk deel van die 2 heeft het eerstgeboorterecht, is het antwoord inderdaad de 10 stammen, die hebben het eerstgeboorterecht, want het zit bij Jozef en Ephraim en noem maar op. Zodat het voor de hand ligt onder deze begrippen inderdaad te schrijven, de 10 stammen en de 2 stammen.
Dan moet je heel dun schrijven en daarna gaan we weghalen, maar daar komt het wel op neer. De eerstgeboren, dat hangt met de 10 stammen samen. En strikt genomen, als de roeping van Israël plaatsvindt in de toekomst, dan zei ik, dat is in die 7 jaar, zei ik, hè. Maar neem niet weg dat die 7 jaren van de 70ste week van Daniël heus in de Bijbel alleen gemeten worden, niet aan 12 stammen, ook niet aan 10, maar alleen aan 2. Lees het maar na in Daniël 9. Uw volk, uw heilige stad, Jeruzalem, Joodse volk dus. Het kan niet mis. Zodat, zoals ik het daar opgeschreven heb, klopt het eigenlijk. Maar het is geen bewijs hoor, broeder Huizen. Nee, daar ben ik me wel bewust. Maar je zou er toch even aan moeten denken. Goed, nou, dat is de zin dus van dat eerste deel van Exodus 13. De roeping van die, of die heiliging van de eerstgeborenen. Het is in feite een beschrijving van de roeping van de gemeente. Er staat zelfs nog iets in waar ik volgende week waarschijnlijk op terugkom. Volgende week zaterdag wel te verstaan. Of vrijdag bedoel ik. Volgende week vrijdag. Dan ben ik hier toch weer, niet? Dat alles klopt. Omdat er sprake is van... Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. Daar is dus sprake van een ezelin die een... dat was vers 13. 13 vers 13, kan bijna niet missen. Hè? Jawel, ja inderdaad, ja. Maar de ezelin geeft dus geboorte aan een colt, zeggen de Engelsen dan, hè. De Amerikanen, aan een ezel, een mannelijke ezel, een jong. Al wat mannelijk is in de baarmoeder opent, gaat het immers om. En dat hele verhaal over een ezelsveulen, het jong ener ezelin, dat speelt wel degelijk een belangrijke rol later in de geschiedenis. En zeker in de geschiedenis van de Heer Jezus. Omdat dat die mannelijke zoon van de ezelin inderdaad een beeld van de gemeente. Op heel andere gronden. Maar daar gaat het nou niet om, maar dat is wel degelijk zo. Er staat er natuurlijk hier allemaal niet bij en dat kun je hier ook niet aan ontlenen, maar daarom is het nog wel zo. Het is alleen zo lastig om al die details, om ze uitgebreid schriftuurlijk te beargumenteren, want ja, dat neemt een heleboel tijd natuurlijk. Hè? Maar goed, meer wilde ik er trouwens niet van zeggen. Ik wil alleen nog wijzen dat die kwestie van die eerstgeborene hier inderdaad betrekking heeft op een deel van Israël. Terwijl aanvankelijk gezegd wordt dat heel Israël eerstgeborene is. En daar gaat ook niks van af. Maar Israël zelf wordt ook onderverdeeld op deze wijze in twee delen. Een deel van eerstgeborene en een deel in betrokken is, dus de rest van het volk. En vervolgens is het zo dat eerstgeboorterecht direct samenhangt met priesterschap. En dat is een ander deel van het verhaal. Namelijk dat de gemeente inderdaad geroepen is tot priesterschap van het nieuwe verbond. Zonder meer. Meer een specifiek nieuwtestamentische waarheid, maar het is wel zo. Nou goed, daar wilde ik het wel bij laten. Want ik wilde toch naar vers 17... Waar dan echt de tocht begint. Hè? Nou gaat men echt uit. Maar het zal blijken, zoals het met de typologie in de Bijbelse geschiedenis nou eenmaal altijd het geval is, dat hetzelfde beeld bij voortduring herhaald wordt. Ik moet u waarschuwen. Voor sommigen is het eentonig, voor mij absoluut niet. Maar voor sommigen is het eentonig, want het eerste principe is dat typologie altijd verband houdt met de verborgenheden van het koninkrijk en dus op een of andere wijze houdt het verband met onze tegenwoordige bedeling. Typologie is immers de methodiek waarbij de waarheden omtrent het verborgen koninkrijk van Christus in onze dagen verborgen is in met name het Oude Testament, maar zelfs ook in het Nieuwe. Dat is een vast beginsel. Dat zegt de Bijbel zelf, dus er moeilijk wat aan toe of af, daar hoef ik ook verder niks van te zeggen. Alle Bijbelse typologie spreekt per definitie over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, want in typologie liggen die dingen nou eenmaal verborgen. Dat is één ding, dus het betekent dat we altijd op een of andere wijze terechtkomen bij onze bedeling, de tijd waarin wij leven en de roeping van de gemeente in het algemeen. En het andere ding is dat typologie zich ook altijd herhaalt. Dat wil zeggen dat de doorlopende geschiedenis niet een beeld is, profetisch, van een andere doorlopende geschiedenis, maar het betekent dat de delen van die geschiedenis in het Oude Testament steeds opnieuw dezelfde gedachten, dezelfde waarheden naar voren brengen. Herhaling dus. En dat krijgen we hier ook prompt, want eerst zien we dan, men zou uitgaan uit Egypte, maar eerst moet er eerst geborene gewijd worden en dan gaat men pas uit. En de eerstgeborene is dus een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Maar hierin, vanaf vers 17, krijgen we weer precies hetzelfde. Want daar staat, het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel dat nader was, dat lag meer voor de hand. Maar hij stuurde hen langs een andere weg. God leidde het volk om, zegt vers 18. Een omweg. En dat is precies hetzelfde verhaal. Zal ik nou nog eens een keer proberen erop te schrijven? Vind het maar weer even uit. Het verhaal is namelijk dat vanuit het oude verbond, vanuit de wet, profetieën gedaan werden met betrekking tot het nieuwe verbond, wat zou aanbreken. Nou, zeg maar na de dood en opstanding van Christus. Beter, het zou aanbreken door de komst van de Messias. En eigenlijk is het zo dat de komst van de Messias niet plaatsvond bij zijn geboorte in Bethlehem.
Maar de Messias verscheen bij zijn opstanding uit de dood. En de Messias is heus hetzelfde als de Christus, het is alleen een andere taal, hè? De Christus verscheen dus niet toen hij geboren werd in Bethlehem, maar verscheen bij zijn opstanding uit de dood. En mocht u de indruk hebben uit bepaalde schriftgedeelten dat de Christus toch verscheen bij zijn geboorte in Bethlehem, dan komt dat omdat zijn geboorte in Bethlehem en alles wat er omheen hangt en wat er omheen verteld wordt, allemaal spreekt over zijn opstanding uit de dood. Nou, meer zal ik daar niet over zeggen, dan moet u het dan maar even mee doen. Hè? De Messias, de beloofde Christus, verscheen bij zijn opstanding uit de dood. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus. En Petrus zegt, ja, deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God opgewekt en heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. De gekruiste Jezus dus, werd door God opgewekt, Handelingen 2, zegt Petrus, dat is een eerste officiële toespraak. God heeft hem opgewekt en God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. Zodat hij tot Christus officieel werd aangesteld door zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen dus de Christus, de Messias. Kortom, daar zou het koninkrijk aanbreken. Het brak ook aan, want de Heer zei na zijn opstanding, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is dus inderdaad gebeurd. Maar wat verwacht mocht worden, hè, was dat dan inderdaad daarna, dus na de opstanding van Christus tegen meestal zo'n pijltje naar boven weer, hè, dat daarna inderdaad dat koninkrijk op de gestalte zou krijgen, beginnend met een koninkrijk over Juda, de stam waaruit David immers geboren was. Kortom, men mocht verwachten dat de vervallen hut van David weer opgericht zou worden, want van de Messias wordt geleerd in het Oude Testament dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David. Zou moeten gebeuren. Maar het is niet gebeurd. En dat is ook de reden waarom zoveel Nieuwtestamentische geschriften aan het Oude Testament zijn toegevoegd. Namelijk om uitvoerig te beargumenteren dat de Messias niet de Messias is omdat hij op de troon van David zit, maar dat de Messias in de eerste plaats de Messias is omdat hij de Zoon van God is. En als hij de Zoon van God is, zit hij niet primair op de troon van David, maar op de troon van God. Vandaar dat het Nieuwe Testament uitgebreid spreekt, alle Bijbelboeken in principe van het Nieuwe Testament spreken erover, ze spreken over Christus die gezeten is in de rechterhand Gods in de hemel. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waarna vervolgens wordt aangekondigd dat hij wel degelijk zal zitten op de troon van zijn vader David, maar niet voor de bekering van, nou in ieder geval het Joodse volk. En daar wacht het dus op. En Peter zei dat ook, maar dat was niet Handelingen 2, maar Handelingen 3. Dan zegt hij tot het Joodse volk, betert u dan en bekeert u op dat tijden van verkoeling mogen komen van het aangezicht des Heren. En hij zende zal Jezus, enzovoorts, en om te vervullen al hetgeen de profeten van ouds gesproken hebben. Hij zegt dus gewoon letterlijk, en dat staat er niet voor het eerst, het staat het hele Oude Testament eigenlijk, en zeker in de profetieën. Hij zegt daar dus dat de komst van Christus, de wederkomst van Christus, want zo noemen wij dat dan, dat dat wacht op de bekering van het Joodse volk. Maar het volk kwam niet tot geloof, wat nu? Nou, dat is heel eenvoudig, wat nu? Het blijkt namelijk dat het koninkrijk, het Messiaanse Rijk sowieso zou beginnen in de hemel, op de troon van God. En dat weet iedereen. Uw koninkrijk komen. Hoezo? Nou, uw wil geschieden. Dat is een goede vraag, hè? Hoezo? Ja. Uw wil geschieden, datzelfde als uw koninkrijk komen. Dat is toch wel te begrijpen, hè? Als een koninkrijk komt, geschiedt zijn wil. Dus uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook. Let op dat dubbele, alzo ook op de aarde. Niet in hemel en op aarde. Dat zou ook voldoende geweest zijn, maar het staat heel uitdrukkelijk, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Gelijk, alzo ook. Dat betekent dat het koninkrijk dan toch eerst zou beginnen in de hemel. Dan weten we ineens waarom het ineens het koninkrijk der hemel heet, in Matthäus Evangelie bijvoorbeeld. Omdat het namelijk zou beginnen in de hemel. En als op aarde openbaar wordt, dan komt het uit de hemel, wordt het uit de hemel openbaar op aarde. En wanneer wordt het, en hoe dan komt, wordt het koninkrijk uit de hemel op aarde openbaar? Wel heel eenvoudig, als de koning uit de hemel naar de aarde komt en zich daar zal manifesteren, zich zal vertonen. Maar daarvan is gezegd dat dat pas gebeurt bij de bekering van, op zijn minst, het Joodse volk. En daarvan hebben wij geleerd, inmiddels, want dan neem ik maar even een grote stap weer, dat dat niet in de nabije toekomst van die dagen zou gebeuren, maar dat dat inderdaad 2000 jaar op zich zou laten wachten.
Ja, ook daar nou aan komen, dat doet er niet toe. Maar het punt is dat de apostel Paulus inderdaad verschijnt, zomaar van buitenaf ergens. En die blijkt voorgelicht te zijn, laat ik het dan gewoon zeggen. Hè? Die blijkt voorgelicht te zijn in de eerste plaats over wat er in afwachting van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk zou gebeuren. En bovendien leert hij uitdrukkelijk ook dat dat koninkrijk voorlopig niet op aarde openbaar wordt. En sterker nog, hij vertelt zelfs dat de gelovigen op aarde, de Thessalonicenzen bijvoorbeeld, niet moeten verwachten dat zij straks in de toekomst, als de Heer wederkomt, op aarde het koninkrijk binnen zullen gaan. Hij zegt het precies andersom. Ook hij zegt het ook uitdrukkelijk andersom. Hij zegt het is namelijk anders. Wij zullen wel in het koninkrijk van Christus zijn, maar niet op de aarde als hij naar de aarde komt, maar in de hemel als wij naar de hemel gaan. Precies andersom. Namelijk bij de opname van de gemeente. We zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo voor altijd met de Heer zijn. En in de tussentijd spreekt man over een hemels koninkrijk. Waaraan wij deel hebben gekregen. Waarvan gezegd wordt dat ons leven in onze dagen met Christus verborgen is bij God. Colossenzen 3. Huh? Ja? Eerste vers, geloof je. Ja. Ons leven is met Christus. En dat is de Messias. Verborgen, dat wil zeggen, de Christus, de koning van het koninkrijk is verborgen. En daarmee is dus helemaal het koninkrijk verborgen. En sindsdien spreken wij dus over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Nou ja, sinds Matthäus 13 dus. Gewoon 13. Nou goed. Maar zo is het, een verborgen koninkrijk. En in de toekomst zal het koninkrijk op aarde openbaar worden. Maar de gedachte is, om het dan heel vlug te zeggen, na de opname van de gemeente, wat eigenlijk hier thuis hoort dan, hè. Na de opname van de gemeente breekt er een periode van 7 jaar aan. Zijn de... Ik heb het bijzeggen, zo. Dat is steeds ingewikkeld. Zijn er de laatste 7 jaren van de 70 weken van Daniel. En die zal de leiden tot de bekering van Israël. Niet vanzelf, maar de Heer zal Israël tot bekering, althans het Joodse volk, tot bekering dwingen. In de dagen namelijk van de grote verdrukking. Ja, nee, die 2000 die lopen tot aan het einde van die 7 jaar, daar gaat het om. Zodat in die jaren Israël tot geloof gebracht wordt, tot aanroepen van de naam des Heren. En dan zal de Heer aan hen verschijnen op de Olijfberg, om van daaruit zijn koninkrijk op aarde gestalte te geven. Beginnen dus met daarna een herstel van Israël, een terugverzameling van alle 12 stammen van Israël overigens naar het land. En vervolgens ook met de prediking van het evangelie aan alle volkeren door 144.000 die inderdaad getuigen van Jehovah zullen zijn. Nou, daar gaat het nou niet om. 144.000 Israëlieten, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, die het evangelie zullen prediken aan de heidenen in een periode van 33 jaar, waarna definitief de 1000 jaren beginnen. Dat is het verhaal. Nou, sneller kan ik het denk ik ook niet zeggen. Maar dat betekent in de praktijk dat wat men verwachtte oorspronkelijk, namelijk dat bij de komst van de Messias onmiddellijk zijn koninkrijk openbaar zou worden, wel, dat gebeurde niet. En dat lag ook niet zozeer aan de Heer, maar dat lag aan het ongeloof van Israël. En Israël wat namelijk vasthield aan de wet. Schrijf het er maar weer bij. Ze hielden vast aan de wet. Zij wilden niet onder het nieuw verbond en onder de genade leven. En het probleem was ook tussen, met name tussen Paulus en de Joden van die dagen, dat ze het probleem hadden over de wet. De lui die onder de wet leefden, de Joden beschuldigden Paulus van dat hij wetteloos was en dat hij leerde Mozes van Mozes af te vallen en dat soort dingen meer. En Paulus zei, nee, ik behandel niet de strijd met de wet. Ik leer gewoon dat de wet vervuld is in Christus. En dat zegt de wet zelf ook, dat de wet vervuld zou worden bij Christus. En dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van dat oude enzovoort. Dus ik preek de vervulling van die dingen. Daar konden ze dus niet over eens worden. Maar het liet zich aanzien dat het Joodse volk niet tot geloof zou komen. En via Paulus werd toen geopenbaard dat God ook inderdaad in afwachting van de bekering van Israël een ander werk doet. Een werk namelijk met betrekking tot de roeping van wat we dan noemen de gemeente. Waarna, als dat voltooid is, alsnog Israël, ik voel toch maar Israël in, of slaat het eigenlijk op 2 stammen, waarna alsnog
Israël tot geloof zal gebracht worden. En als dat voltooid is, dan gaat het verder met de prediking van het evangelie aan de volkeren. En dat schrijf ik er dan ook nog even bij. Dan hebben we weer hetzelfde verhaal over Botsan als daarnet.
Ik heb net wat geknoeid, dus ik kon het er nou niet meer, kon er niet meer bij schrijven. Maar het moet theoretisch in zo'nzelfde schema, moet dat volstrekt passen. Maar ik weet van tevoren ook niet waar ik ophoud, dus
schrijf ook maar wat aan. Maar dat is het verhaal. Zodat die bekering van Israël en daarna de volkeren weliswaar oorspronkelijk had kunnen gebeuren, theoretisch, maar het staat toch zo theoretisch in de Bijbel, het zou gekund hebben, had kunnen gebeuren meteen na de opstanding van Christus, maar het is niet gebeurd, omdat Israël gewoon niet tot geloof kwam, en daarna is ons bekendgemaakt, is ons geopenbaard, dat God dat van tevoren wist, en dus heeft hij van tevoren in het Oude Testament verborgen de waarheden die betrekking hebben op deze tegenwoordige tijd. Strikt genomen zijn dat het dus 1993 jaren, want er gaat dan 7 af, hè. De waarheden dus die betrekking hebben op deze 1993 jaar, vanaf de opstanding van Christus tot en met zelfs de opname van de gemeente. Die waarheden werden in het Oude Testament niet geopenbaard, zegt Paulus ook, hè. Predik dingen die in voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet zijn bekendgemaakt. Gelijk zijn nu is geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten. Dus Efeze 3 bijvoorbeeld, dan wel Colossense 3 2. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe, maar het zijn dus verborgene dingen. Aan het volk in oud-testamentische tijd werd gewoon gepredikt, de Messias gaat komen, dan moet je tot geloof komen in die Messias en dan breekt zijn Messiaanse rijk aan. Dat is nog steeds waar, is ook altijd waar gebleven. Maar ze kwamen niet tot geloof. En in afwachting daarvan doet God dus wat anders. Nog afgezien van het andere verhaal, wat ik er nou eigenlijk niet bij moet vertellen, maar wat er zo fraai in past. Dat is namelijk de gedachte dat het volk wat onder de wet leefde tot geloof moest komen, was niet heel Israël, waren met 72 stammen. Zodat het andere verhaal is, die 2 wilden niet, maar God had er nog 10. En daarna ligt weer het verhaal omtrent de roeping van de gemeente, parallel naast de positie van de 10 stammen van Israël. Want zo zit het eigenlijk in elkaar. Vandaar dan ook dat de 7e week uitdrukkelijk niet gemeten wordt aan 12 stammen of aan 10, maar inderdaad aan 2. De 10 is een ander verhaal, rol apart. Maar allemaal verborgen, dat maakt het lastig om erover te praten. Maar het blijft net zo lastig om te spreken over de specifieke positie van de gemeente in onze dagen vanuit het Oude Testament. Want het staat wel in het Oude Testament, maar daar is het verborgen. Want daar is het verborgen. Maar omdat het verborgen is, wordt het moeilijk om eruit te spreken, vooral als men het Nieuwe Testament niet kent. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Je moet natuurlijk wel weten wat de gemeente voor een ding is. En dat kun je alleen leren uit de Nieuwtestamentische uitspraken daaromtrent. In beginsel dus, de uitspraken van de apostel Paulus in al zijn brieven. En als men die kent, dan zal blijken dat niet alleen hij, maar dat daarvoor ook inderdaad de Heer Jezus zelf daarover gesproken heeft. Zij het ook in redelijk bedekte termen. Maar ook dat zei hij erbij, dat het bedekte termen waren. Ze zouden er later wel achter komen wat het betekende. Dat is gewoon wat hij ronduit tegen hen zei. En nog later blijkt dan dat inderdaad de apostel Paulus weliswaar specifiek gemeentelijke waarheid van onze bedeling naar voren brengt, maar niettemin maakt hij daarbij gebruik van oud-testamentische schriftplaatsen, die hij in plaats van op Israël in het algemeen toepast op de gemeente. En daar komt ook het wijdverbreide theologische misverstand vandaan, dat alle oud-testamentische profetieën vergeestelijk moeten worden en op overdrachtelijke wijze zouden moeten toegepast worden op de gemeente. En daar heeft men niet volkomen ongelijk aan, maar de grootste fout die men daarbij maakt is te zeggen dat dat de enige toepassing is van die profetieën, terwijl het dat nou juist net niet is. De profetieën spreken letterlijk over een roeping van Israël en de volken die gebracht worden onder een koninkrijk enzovoorts. Maar in diezelfde profetie ligt verborgen de speciale roeping van de gemeente in onze dagen. Want die wordt ook geacht Israël te zijn, maar op een wat andere manier. Wordt ook geacht de volk van eerstelingen te zijn, ook op een andere manier, namelijk hoger. Een positie in de hemel enzovoort. Wordt ook geacht koninkrijk te zijn, maar een verborgen koninkrijk. En dat zal het ook eigenlijk altijd blijven. Omdat de gemeente nou eenmaal zijn hemelse toekomst heeft en niet de aardse.
Nou, dat is eigenlijk het hele gedachtegang. Nou, een andere manier om dat te vertellen, het vervolgens. Want we hadden er net een van dit is allemaal Israël. Dat klopt, want de gemeente heet ook Israël. Ook het Nieuwe Testament, hè. Israël Gods. Het echte Israël. Zelfs de echte Joden. Degene die besneden zijn, niet met een besnijder, is niet met handen geschiet. Maar een besnijder die met een besnijder is van Christus. De uittrekking namelijk van het lichaam der zonde, zoals Colossense zegt. Geestelijke besnijdenis, zoals Romeinen zegt. Dus ook is het ander op een andere manier. Maar het is Israël. Maar de ene manier om te zeggen, één manier hebben we net gezien, dat is dat de gemeente wordt voorgesteld door de eerstgeborene Israël. Maar dus dit is de geheel Israël. En de gemeente is dan inderdaad, zijn dan de eerstgeborenen in Israël. De andere manier die nu verteld wordt vanaf vers 17 in Exodus, is dat de Heer hen uitleidt uit Egypte, want de wet komt overeen met Egypte, slavernij, onder de wet komt overeen met de slavernij in Egypte. Nou zou hij hen brengen naar Canaan, maar omdat ze dan de Filistijnen tegenkomen, en de Heer dat toch maar niet wil, leidt hij hen niet rechtstreeks gewoon boem het koninkrijk in, maar hij leidt hen via een omweg. Ik heb geruimd, anders zou ik hem naar boven geschreven hebben. Hij leidt hen via een omweg, en via een omweg zouden ze dan inderdaad naar Canaan gaan. Nou, ik weet niet of de streepje nou hieronder of daaronder moet staan, dat doet er nou even niet toe. Maar, maar dat is het verhaal. Met andere woorden, men gaat uit Egypte en men zou verlost worden. Eigenlijk moet ik hierbij zetten slavernij. Dan kan ik hier gewoon weer vrijheid onder zetten. Maar in plaats van de rechtstreekse weg gaat men via een omweg. Dat is wat er staat. Want daartussen, waar ze omheen gaan, is dus het gebied van de Filistijnen.
Nou ik toch zo mooi aan het schrijven ben, zou ik proberen een hand van dat schema daar het uit te leggen.
Het punt is namelijk dat die omweg inderdaad een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Het is een omweg, de weg duurt ook langer. Het heet zelfs, in Handelingen heet het zelfs officieel de weg. Het wordt beschouwd als een Joodse secte, de christenen, de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Maar ze heten de weg, die zijn van die weg. En Paulus predikt over de weg. Maar dat is niet de weg tot zaligheid. Dat is ook niet de verse en levende weg naar achter het voorhangsel of zo uit Hebreeën 10. Hoewel het er natuurlijk wel mee van doen heeft. Maar het is de omweg. Dat God een weg bewandelt, niet recht. Maar inderdaad, hij maakt een omweg. Kortom, de omweg lijkt te gaan via de roeping van de gemeente. En u mag rustig even blij denken dat het ook gaat over 10 stammen van Israël dan, dus de omweg. Hè? Dat is een omweg, want de rechte weg gaat via. Ik moet er even bij zetten, het is heel dun, hè? De omweg gaat via 10, de rechte weg zou gegaan zijn via 2. Dat wil zeggen, via de Joden. En dan gaat het verhaal. Maar de Joden wilden niet tot geloof komen, dus ging de Heer via de andere kant van Israël, dan wel via de roeping van de gemeente, een ander volk, Lo-Ami, Romeinen 10. Door een volk dat geen volk is, staat ook Lo-Ami. Jullie van de heiligen natuurlijk pas te brengen. Maar goed, door een volk dat geen volk is, een andere weg, doet God zijn werk om in de toekomst alsnog ook het oorspronkelijke doel te bereiken en te brengen. Dat wil zeggen, de twee stammen tot bekering te brengen. Maar de twee, het ongelovige Joodse volk, stond als het ware in de weg. En toen zei hij, nou, dan gaan we eromheen. En dan verzamel ik een ander volk voor mijn naam, op een heel andere plek. Niet in Canaan beneden, maar in Canaan boven. Niet in Jeruzalem beneden, maar Jeruzalem boven. Niet een geopenbaard koninkrijk, maar in een verborgen koninkrijk. Niet in een tastelijk Sion, maar in een ontastelijk Sion. Hebben we er nog een paar zo. Niet in Ismaël, maar in Isaac. Niet in Esau, maar in Jacob. Hè? Ja, dan noem ik er even een paar. Hè? Het is allemaal hetzelfde verhaal, hoor. Omweg. En nou blijkt dat de omweg wordt gemaakt om het ongelovige Joodse volk heen.
Maar hier, in dit schriftgedeelte, Exodus, wat is het ook alweer?
Natuurlijk, Exodus 13,
vers 17, gaat het om de Filistijnen heen. Waarmee vastgesteld is dat de Filistijnen dus een type zijn van de ongelovige Joden. En om een hele grote stap te nemen, daarom zal het ook wel zo zijn dat ze allebei aanspraak maken op precies hetzelfde stukje grond in onze dagen. Hè? Ze zijn aan elkaar gebakken en ze komen niet van elkaar af. Nee, de Palestijnen heb ik het over. Dat zijn Filistijnen. Maar ze zijn ook eigenlijk hetzelfde. Eén is een beeld van het ander. Later, maar daar zijn we nog op geen stukken aan toe en komen we misschien ook niet. Later moet Israël ook zo'n omweg maken. En heel en verder in de geschiedenis, dezezelfde geschiedenis. Dan moeten ze namelijk omweg maken om Edom heen. Dan willen ze door Edom, Moab en Ammon. Dan willen ze door Edom naar de Jordaan trekken enzovoorts. En de verzoeken ze een paar keer aan die Edomieten, maar Edom wil hen niet doorlaten. En wat er dan gebeurt, is dat ze inderdaad om Edom heen trekken. En dat is precies hetzelfde, want Edom is daar inderdaad een beeld van het ongelovige Joodse volk. Ik zei trouwens al, ik zei niet Esau, maar Jacob, onder andere. En Esau is natuurlijk Edom, we moeten ermee. Niet Ismaël, maar Isaac. Ismaël wordt gepasseerd, Esau wordt gepasseerd, Edom wordt gepasseerd. In deze zin worden de Filistijnen gepasseerd, maar ze hebben precies dezelfde betekenis. Het is een uitbeelding van het ongelovig Israël. Weet u wat het woord betekent, Filistijn? Een zwerver. Iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een zwerver. En daarmee is het zelfs een uitbeelding van, nou noemen ze volk wat altijd gezworven heeft, meestal. He? Het Joodse volk, de wandelende Jood. Ahasveros. Kain is rukzwijn. Kain en Abel is net zo'n verhaal. He? Nou, je krijgt, zal ik eens bijzetten, maar dat is voor de, eigenlijk voor een hogere categorie hoor. Maar, zal ik eens bijzetten? Dit is Abel. En Kain is Seth. Want Kain is een beeld van het ongelovige Israël. Want die zijn broeder doodslaat. Van de Heer namelijk, Abel is een beeld van de Heer Jezus, die kwam onder de wet. Hij bracht een goden welbehagelijk offer. Daar heb ik een heel nieuw testamentisch boek vol over. Hè? Goden welbehagelijk offer. Eenmalige offeranden. En hij werd gedood. Door Kain, want Kain hield vast aan het oude verbond, wilde bij de wet blijven, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk de gedachte. Kain is daarmee een beeld van het ongelovige Joodse volk, wat de Messias doodde. Maar Kain wordt verworpen. Kain wordt niet voor straf gedood. Terwijl, je zou zeggen, in die oude Bijbelse dagen zou toch de doodstraf opgestaan moeten hebben. Broedermoord op zijn minst. Officieel onder de wet is dat tenminste ook zo. Maar Kain werd zelfs niet gedood. Sterker nog, Kain kreeg een teken, wat ook weinig begrepen wordt overigens. Kain kreeg een teken dat, en het teken van Kain is dat hij niet gedood kon worden. Ik weet niet waarom men dat niet goed leest. Meestal zeg maar, Kain had een teken en doordat hij dat teken droeg, kon men hem niet doden of zoiets. Dat is, weet ik niet, magie waarschijnlijk. Maar het is anders. Het teken is dat men hem niet kon doden. En het teken van de Jood in onze dagen is dat hij ook na 2000 jaar nog steeds niet uitgeroeid is. Men kan hem niet doden. God houdt hem in stand, in elk geval. Want hij heeft nog een plan daarmee. En dat is met Kain precies hetzelfde. Hij moest wel vluchten, hij moest zwerven. Maar er is een beeld van het ongelovige Joodse volk in onze dagen in de ballingschap, in de verstrooiing. Maar de Filistijn drukt dat precies uit. Een zwerver. Altijd maar verder trekken. Men vertaalt het liefst natuurlijk met een nomade. Maar dat komt op hetzelfde neer natuurlijk. Een zwerver. Daarom is het een beetje vreemd dat Palestijnen, Filistijnen in onze dagen ineens een stuk land claimen voor zichzelf. Per definitie namelijk zijn zwervers. Maar goed, daar gaan we het nou verder niet over. Het punt is dus dat Israël gaat uitgeleid worden uit Egypte, maar de Heer leidt hen niet op de weg van de Filistijnen, want staat er,
Want God zeide dat het den volken niet trouwe als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Want het punt is, als de weg zou gaan, de weg van de gelovigen zou gaan in de richting van de Filistijnen, betekent dat die weg zou gaan door of samen met, te midden van, een orthodox aan het oude verbond vasthoudend Jodendom. En wat daar het resultaat van is, strijd. Dat bestaat namelijk niet. Het resultaat daarvan zou trouwens zijn, maar er staat een paar woorden verder. Het resultaat daarvan zou eigenlijk zijn dat men dan terugkeert naar Egypte. Want Egypte staat voor de slavernij van de wet. En de Filistijnen staan voor de wet die er nog steeds is en waaronder men nog steeds leeft, terwijl de uittocht uit Egypte al plaats gehad heeft. Of nou in gewoon Nederlands en in compleet letterlijke taal. De Filistijnen zijn een beeld van de Joden, het orthodoxe Jodendom, het godsdienstige Jodendom moet ik eigenlijk zeggen, in onze dagen min of meer levend onder het oude verbond, in ieder geval levend onder de wet, maar dat terwijl de wet allang vervuld is. Heb je dat? Dus er is een overeenkomst tussen de Filistijnen en Egypte. Beide leven onder de wet, maar in Egypte is het nou helemaal zo. Dat is een beeld van het oude verbond als zodanig. Maar de Filistijnen zijn een beeld van de Joden die nog leven onder de wet sinds de dood en opstanding van Christus. En daar moet je van verlost worden. De Filistijnen blijven dus de grote vijand van het volk Gods. Net zo goed als degenen die onder de wet leven, op wat voor wijze dan ook nog steeds een vijand zijn van het volk Gods. En zoek het maar na in Handelingen, in Galaten enzovoorts. Gaat over niks anders dan dat, Timotheusbrieven enzovoorts. Talloze schriftgedeelten in het Nieuwe Testament. Die alleen maar daarover gaan dat de gelovige geplaatst is in de vrijheid. En dat hij altijd te maken heeft met degenen die hem onder de wet willen brengen. Zijn Filistijnen gewoon. Maar als je dat laat gebeuren, dan kom je uiteindelijk gewoon terecht in Egypte. Weer helemaal gewoon onder het juk en onder de slavernij. Hebben die? Nou dan, wat ik nou eigenlijk het eerste had moeten zeggen was natuurlijk dat inderdaad op de kaart, kun je de kaart, kan je de kaart eens voorstellen? Nou is dit ineens de kaart geworden, hè? Heb je dat? Dit is de zee, dit is Egypte, dat schrijf je zo, Egypte, ik weet niet waarom, maar schrijf je zo. Goed. En dan heb je hier in de Kanaan, vrijheid, dat staat er al, dus dat klopt meteen. Hè. En hier zo, deze strook hier langs de kust, dat heet in onze taal tegenwoordig de Gaza-strook. Maar dat is het land van de Filistijnen. Gaza was een van de vijf steden van de Filistijnen. Gaza, Gat, Ekron, noem nog eens een. Weet ik niet, waren er nog een paar. Dus normaal gaat men uit Egypte naar Kanaan langs de korte route zuidoostelijk van de Middellandse Zee. Zo. Maar door Gaza kon men niet, want daar wonen de Filistijnen, dus moest een omweg genomen worden. Dat is het verhaal. Dus als je uit Egypte naar Kanaan gaat, dan krijg je het verhaal, precies de geschiedenis van Handelingen. Men wordt verlost van het oude verbond. Men is uit het oude verbond uitgeleid, de grens van Egypte over. Maar dan is men in principe in het gebied van de Filistijnen. Dat wil zeggen, dan krijg je te maken met allerlei christengemeenten die leven volgens de Joodse wet. En Paulus protesteert daartegen, die zegt, ja, als je dat doet, dan moet je de hele wet houden. En als een meent dat een christen zich moet laten besnijden, dan moet hij zich houden aan de hele wet. Het is alles of niks. Met andere woorden, hij zegt, ja, als je daar blijft, als je daar terechtkomt, daarin bij de Filistijnen dus, dan moet je gewoon terug naar Egypte. En dat is precies wat hier staat. Kom je helemaal terug onder het oude verbond. En let maar eens op, de kerkgeschiedenis is daar vol van. En het leven van sommige gelovigen helaas ook. Men wordt bevrijd. Is je dat ook bewust? Maar na verloop van tijd is men weer onder allerlei wetten en verplichtingen enzovoort. Dan leeft men onder het oude verbond. En hoopt men dat in de toekomst men ooit nog eens een keer zalig zal worden en de verlossing nog eens een keer zal komen. Want dat is de situatie vanuit het oude verbond. Men wacht op de verlossing. En in heel gunstig geval is men dan gestorven in de hopen des eeuwigen levens. Zo van, dat moet in de toekomst nog komen, maar we weten het niet zeker. Hoewel de uitdrukking schijnt te betekenen, heb ik me laten vertellen dat men het wel zeker weet, maar men mag het nog helemaal niet concreet zeggen. Maar het hele punt is, die verloren, nee, dat is waar, maar dat weten ze hier in het noorden van het land niet zo goed als in het, meer in het midden van het land, maar vooruit. He? Maar het hele punt is, die verlossing uit Egypte heeft al plaatsgevonden. Men zou niet moeten wonen te midden van de Filistijnen, men moet wonen in de vrijheid van Canaan. En Gaza, strook, dat wil zeggen, eigenlijk Palestina, want dat heet eigenlijk Filistea, Palestina, land de Filistijnen, zou vermeden moeten worden. Nou, en wat hier uitgebeeld wordt in Exodus 12 vanaf vers 17, is dan dat de route zou gaan. De Filistijnen zouden Filistijnen tegenkomen. Maar nou wijst het hier weer aan. Men gaat Egypte uit. Maar omdat die Filistijnen daar zijn, kortom, omdat er sprake is van een ongelovig Joods volk. Weliswaar zou het verstrooid worden en zo, en inderdaad een volk van zwervers zijn. Maar wordt er omheen gegaan en God doet een werk, nu in onze dagen, buiten het Jodendom om. Dat is de omweg. En dat wordt hier ook verder naar voren gebracht. Daar zou ik feitelijk... Nee, dat doe ik zo. Na de pauze zal ik u dat laten zien. Want die twee dingen, Egypte en laten we zeggen Filistea, het land de Filistijnen, spelen inderdaad een rol in de geschiedenis van de aartsvaders. In Genesis al, in het leven van Abraham en Isaac. Maar dat zal ik u zo laten zien. Hè, mijn eigenaardige geschiedenis. Want het is nu eerst tijd voor de pauze. Wij waren in Exodus 13... En van daaruit zouden wij dus nog even ergens anders naartoe. Namelijk naar Genesis. Want we hadden het over die Filistijnen daar. Hè? En ik heb geprobeerd uit te leggen dat de route is Egypte, Filistea, of moet ik zeggen Palestina, het land der Filistijnen dus. En dan Canaan, waarbij Egypte, nou kan ik beter hier aan wijzen, waarbij Egypte staat voor het oude verbond, de slavernij en dat soort dingen weer. Waarbij de Filistijnen staan voor de dagen van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond is aangebroken. Men is niet meer in Egypte, maar men leeft wel onder de wet. Toch. Ten onrechte. Enzovoorts. En daar wordt omheen gegaan, om dat ongelovige Jodendom enzovoorts. Met de omweg gaat men dan naar Canaan. En dat als wist, probeer ik nou te laten zien uit Genesis. Dat wordt dan in de eerste plaats Genesis 12... Daar zijn we bij Abraham. Waar Abraham net in Canaan aankomt in vers 5 en zo. En hij is daar nog maar nauwelijks. En dan staat er in vers... Even kijken. Vanaf vers 9 is dat. Abraham trok naar het zuiden... In Canaan was, hij trok naar het zuiden, dan komt hij dus in de richting van Egypte. En dan staat er, en er was honger in dat land, zo toog Abraham af, nog verder naar het zuiden, naar Egypte namelijk. Om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht, en het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw, en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Want Abrahams vrouw was inderdaad zijn zuster. Dat was ook zo. Uit de andere tak van de familie. Heb ik hem nog een keer. Maar goed. Dat gaat nou niet om. Maar Abraham gaat dus naar Egypte. Het is wat later met het hele volk Israël gebeurde. Ja, de familie van Jacob, zal ik maar zeggen, die inderdaad naar Egypte ging. Er zou net een volk ontstaan uit Jacob, 12 zonen, 12 stammen enzovoorts. En dan gaat de hele familie naar Egypte om daar dan weer uit verlost te worden. Hier heb je Abraham die in het land komt, in overeenstemming met de belofte. En die gaat ook naar Egypte, dat gebeurde elke keer. En toen de Heer Jezus ooit geboren werd, dat gebeurde precies hetzelfde, ja. Ja, dat gebeurde nogal eens een paar keer, symptomatisch, ja. Maar waar het om gaat is gewoon dat het een beeld is van de weg Gods met zijn volk in het algemeen. Namelijk, het wordt geroepen, maar het gaat eerst naar Egypte en dan er weer uit. Dat wil zeggen, het gaat eerst onder het oude verbond, want dat is Egypte. Eerst onder het oude verbond en daaruit zal het verlost worden. En er wordt hier ook uitgebeeld. Als Abraham hier in de dagen van de honger naar Egypte gaat, is dat een uitbeelding van hoe zijn nageslacht later inderdaad onder de wet zou terechtkomen. En dan komt er wat moeilijks wat ik nou ga vertellen. Abraham, de man van de twee namelijk, de man staat voor de beloofde zegeningen, het geestelijk erfgoed, de onzienlijke dingen. Staat dus, is ook een beeld van het volk Gods in de zin van het volk wat allerlei beloften van God ontvangen heeft enzovoorts. Terwijl dat gaat om geestelijke dingen dus eigenlijk, geestelijk bezit. Hè? Terwijl de vrouw, in dit geval de Sarai, een beeld is van de uiterlijke gedaante daarvan. Het zichtbare volk. Gewoon zichtbaar in deze wereld. Die twee horen bij elkaar, dat is nu eenmaal zo. Maar niettemin kun je het onderscheiden in twee verschillende dingen. Man en vrouw mogen dan één zijn, maar neem niet weg dat het mannelijke per definitie het geestelijke is en het vrouwelijke is per definitie het stoffelijke, het zichtbare. Zodat Abraham een beeld is van het volk van God, omdat God van allerlei beloften gedaan heeft. God heeft ze ergens toe aangesteld enzovoorts. Maar Sarah, de vrouw, is een uitbeelding van het volk zoals het er in de wereld uitziet. Nou, wat er nou gebeurt. Dus ze zijn broer en zus, dat klopt precies. Mede erfgenaam, want ze zijn eigenlijk hetzelfde. Ze zijn beide samen een beeld van Israël. De ene kant in geestelijke zin, de andere kant in de stoffelijke materiële zin. Vandaar broer en zus. Goed. Nou, gaan we weer verder. Ze gaan naar Egypte. En wat daar gebeurt, wat Abraham verwachtte, gebeurt ook. Namelijk geschied als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Ook zagen naar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed. Om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezel en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Maar de Heer plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep Farao Abraham en zei, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot vrouw zou genomen hebben? En nu zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zijn geleider hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. En dan gaat de hele familie, alles wat hij had, gaat weer weg uit Egypte. Dat is hetzelfde als de verlossing van het hele volk later uit Egypte. Maar het punt is dat de vrouw, Sarai, een beeld is van het zichtbare volk Israël. En die vrouw raakt in slavernij, want er komt er in de praktijk op neer, in Egypte. Ze wordt aan de koning van Egypte onderworpen. Wat er werkelijk letterlijk allemaal gebeurd is, weet ik niet. En dat kan me zelfs niet schelen. Gaat er maar om wat het voorstelt. Sarai in Egypte, onder de heerschappij van de farao, is een beeld van Israël onder de wet. Maar het is ook een beeld van Israël later zelf in Egypte, uiteraard. Maar blijft zo, het is een beeld van het oude verbond. Waarbij Abraham nog steeds staat, gewoon, ook in deze situatie, nog steeds staat voor de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Want Israël hoort niet in slavernij te zijn in de wereld of in Egypte of onder de wet of wat. Ook Israël, het volk van God, hoort vrij te zijn. Dat is ook wat beloofd was. Eigenlijk, ik hoop dat u het volgen kunt, maar ik weet dat het moeilijk is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Abraham staat voor de beloften die in Israël gedaan zijn. Sarai staat voor het volk zoals het leeft, aan wie overigens de beloften gedaan zijn. Een punt is dan, dat als ze hier samen in Egypte zijn, is dat een uitbeelding van de situatie onder de wet, waarbij het zichtbare volk en dus Sarah inderdaad gewoon aan de koning van Egypte wordt onderworpen, aan de wereldse beginselen en hoe dat allemaal maar heten mag, terwijl Abraham nog steeds staat voor de beloften die gedaan zijn. En dat is wat letterlijk in Galaten staat. Er waren eerst de beloften en de wet kwam na 430 jaar, maar die maakte de belofte niet krachteloos of deed de belofte niet teniet. Die bleef gewoon bestaan enzovoorts. En daarna, nadat de wet voltooid of vervuld was, wordt alsnog de belofte vervuld. Nou, dat is het verhaal hier ook. Abraham en Sarah is een uitbeelding van de situatie onder de wet, waarbij de beloften nog steeds bestaan, maar waarbij het Israël in praktische zin in slavernij verkeert onder de eerste beginsel der wereld, onder Farao en dus onder de wet. De eerste beginsel der wereld, immers. Dat is de wet volgens het Nieuwe Testament. Maar dat kan zo niet blijven, het hoort ook niet zo. En daarom moet er een oplossing komen, die komt ook. Want de Farao moet uiteindelijk, door allerlei ellende die over hem kwam, plagen dus, Misschien wel 9 of 10, of zo, weet je wel. Maar door allerlei plagen die over hem kwamen, moest hij inderdaad Sara laten gaan. Dat is bijna hetzelfde verhaal als in Exodus. Israël in slavernij in Egypte, maar aan Israël waren beloften gedaan. En toen kwamen de plagen over de farao, met als gevolg dat hij uiteindelijk Israël moest laten gaan, zodat alsnog de beloften die aan Israël gedaan waren vervuld werden. Het hele volk trok uit. Dat is wat hier ook staat. In vers 20, farao gebood zijn mannen vanwege hem en zij geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. En hij ging uit. Dus hetzelfde verhaal. Betekent dus ook volstrekt hetzelfde. Dit gedeelte van Abraham in Egypte met Sarah enzovoort is een uitbeelding van hoe de beloften er al waren, maar hoe niettemin Israël onder de wet terecht zou komen, maar daaruit verlost zou worden. Dat is het verhaal. Nou, verder ga ik nou niet. En u denkt nou natuurlijk, wat heeft dit ermee te maken? Dat zal ik u zo zeggen. Want dan gaan we even verder naar Genesis 26. Daar hebben we precies hetzelfde verhaal. Alleen de namen zijn veranderd. Want Abraham heet nou Isaac. Sarai heet Rebecca. En Egypte is nou Gerar. En farao heet nou Abimelech. Maar hetzelfde verhaal. Vers 1 van Genesis 26, er was honger in dat land. Er was er eerder al een geweest, staat er. Behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Leuk, hè? Er wordt dus gewoon gezegd dat je deze geschiedenis moet leggen naast die geschiedenis van Genesis 12. Staat er gewoon boven, dus in vers 1. Want wat maakt het ons uit hoe vaker honger geweest is? Historisch bedoel ik, hè? Dat maakt ons niks uit. Nee, het gaat erom dat door die opmerking verwezen wordt naar de oudere geschiedenis van Abraham in Genesis 12. Hier vind je namelijk net zo'n geschiedenis, maar nu in verband met Isaac. Er was honger in het land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, namelijk naar Gerar. Leuk, hè? Abraham ging veel verder. Die kwam inderdaad, nou is de kaart weer geworden hier, hè? De Abraham kwam inderdaad in Egypte terecht. Isaac ging ook die kant op, maar die bleef halverwege hangen op de grens. Tussen Egypte en Canaan, zal ik maar zeggen, kwam hij in de Gazastrook terecht. Kortom, in het echte Palestina, in het land der Filistijnen. En die kant op, maar niet Egypte in, maar nog voor Egypte. Maar die kant op wil zeggen dat hij dus ook de kant van de wet en van de slavernij van de wet enzovoorts opging. Dat betekent het. En ik denk dat ik het verhaal niet verder kan vertellen zonder eerst een inleidende opmerking. Als je Abraham en Isaac, dus de ruw genomen, hè, een grove lijn nemen we nu. Als je Abraham en Isaac naast elkaar zet, staat Abraham voor de beloften die in het verleden gedaan zijn, onder het oude verbond. En staat Isaac voor de vervulling daarvan. Isaac is immers de zoon van Abraham. En Isaac staat daarmee voor het nieuwe verbond. Onder Christus, Isaac en Christus komen immers met elkaar overheen. En dan staat Abraham dus, de vader daarvan, die staat voor het oude verbond. Maar ik zeg altijd, Abraham staat voor beloften. Als ik er verder nergens mee vergelijk, dan is Abraham voor de beloften. Maar die bestond onder het oude verbond ook. Alleen Abraham kwam onder de autoritaire tijd, zou ik maar zeggen, in Egypte. Onder de wet, dat is wat het uitbeeldt. Maar wat Isaac uitbeeldt, in die verhouding tussen Abraham en Isaac, is dat Isaac staat voor het nieuwe verbond. De zoon, de erfgenaam. Weet u wel, degene die iedereen het lach gemaakt, die grote blijdschap verkondigt dus, enzovoort. Dat moeten duidelijke uitspraken zijn. Isaac staat voor het nieuwe verbond. Maar met Isaac gebeurt hetzelfde als met Abraham. Want er is honger in het land. En Isaac gaat ook naar het zuiden. Maar niet zo ver als Abraham, hij komt namelijk niet verder dan de Filistijnen. Hij ging dus, er was honger in het land, en hij ging dus naar de Filistijnen. Ja. En daar staat er, en de Heere verscheen hem en zeide, trek niet af naar Egypte. Zie je wel? Want we hebben de geschiedenis even vergeleken met die van Abraham, dat moest volgens vers 1. En Abraham ging naar Egypte, Isaac dan niet? Nee. Want de Heer verscheen hem en zei, trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land, en ik zal met u zijn, en ik zal u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven, en ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Met andere woorden, de beloften aan Abraham worden aan Isaac net zo goed bevestigd. Maar naar Egypte mocht hij niet, maar in het land van de Filistijnen bleef hij wel. Daar staat in vers 6. Alzo woonde Isaac te Gerar. Waar ook Abimelech, de koning der Filistijnen, dus woonde. En dan staat er, vers 7. En als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zeiden hij, zij is mijn zuster. Jawel. Want hij vreesde te zeggen, mijn huisvrouw, opdat mij misschien, zeide hij, de mannen deze plaats niet doden om Rebecca, want zij was schoon van aangezicht. Ja. En het geschiedde als zij een lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek. Jawel, het verhaal wordt hier uitgebreid verteld. En hij zag dat, ziet, Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Wat het ook wezen mag. Nee, het is wel leuk dat dat er staat, hoor. Want wij weten in het Nederlands niet meer wat jokken is. Het is namelijk pret maken. Dat is wat het letterlijk betekent. Een joker is iemand die jokt. En een joker is eigenlijk een nar. Iemand die gekheid maakt. Die pret heeft. Iemand die de mens aan het lachen brengt. Nou ja, dan heb ik nog niet verklaard wat hij dus echt deed. Maar het was in ieder geval... Het was wel prettig. En bovendien denk ik altijd aan het Engelse woord. A joke. Of to joke, het werkwoord. Dat betekent toch grappen maken. Pret maken. Wat leuk, hè? Ja. Dus jokken in het Nederlands betekent toch eigenlijk ook gewoon pret maken. En in de praktijk is de betekenis veranderd, namelijk iemand een leugen vertellen. Maar oorspronkelijk betekent het iemand een verhaaltje op de mouw spelen om hem aan het lachen te brengen of zo. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? En bovendien, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal vind ik nog leuker. Want als we nou hier eens de joker inzetten, omdat er jokkende staat, hè, dan hoeven we verder niet meer te verklaren wat het woord echt betekent, wat er echt gebeurde. Hm? Want het is toch wel duidelijk wat er gebeurde. Goed, Isaac was jokkende met Rebecca zijn huisvrouw. Toen riep Abimelech Isaac en zei, voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En Isaac zeide dan, want ik zeide dat ik niet misschien om harend wil sterven. En Abimelech zeide, wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zou gebracht hebben. En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende, zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. En Isaac zaaide in datzelfde land en hij vond 100 maten, nou ja, enzovoorts. En Isaac ging vervolgens ook uit met grote bezittingen en een groot gezin, zodat hem de Filistijnen benijden, enzovoorts. Hij had daarna nog iets van doen met de Filistijnen, maar dat bespreek ik nou niet. Waar het om gaat is dat Isaac staat eigenlijk voor de gelovigen uit het Nieuwe Verbond, aan wie ook beloften gedaan zijn. Nieuwtestamentische beloften heet dat. In Hebreeën heet dat betere beloften, want aan ons zijn betere beloften gedaan onder het Nieuwe Verbond. Maar het verhaal blijft vanouds. Isaac staat in dat verband dus voor de gemeente in onze dagen, aan wie beloften gedaan zijn. De gemeente in de echte, hoge, geestelijke betekenis van het woord. Maar de vrouw Rebecca staat voor de verschijning, de zichtbare aspect van de gemeente in onze dagen. Gewoon het praktische leven van de gelovigen in onze dagen. En die blijken inderdaad te leven onder de Filistijnen. Want het verhaal is natuurlijk dat de gelovigen van vandaag levend op aarde onvermijdelijk onder wet worden geplaatst in het algemeen. En in het bijzonder uiteraard nog altijd onder oud-testamentische wet, Joodse wet dus. En als u dat niet in de gaten hebt, dan nemen we gewoon boekhandelingen, want daar staat dat steeds, daar gaat het altijd maar om. En zelfs de Nieuwtestamentische brieven staan daar vol mee. Altijd het oude verhaal dat de gelovigen onder de wet of onder een wet geplaatst worden. En zo gaan zij dus naar de Filistijnen. Maar ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Zo worden ze, want dat is wat de Filistijnen uitbeelden immers. En ook blijkbaar, namelijk het voortbestaan, de voortdurende werking van de wet, ook na het einde van het oude verbond. En dat zou niet moeten. Integendeel. Maar, ik moet u zeggen, voor een deel is het onvermijdelijk. De heer zei ook duidelijk tot Isaac dat hij niet naar Egypte moest, maar daar in Gerar, nou ja, dat zat weinig anders op. Het is ook niet te voorkomen feitelijk dat wij als gelovigen onder bepaalde wetten, leefregels, of hoe het maar heet, mag terechtkomen. We leven in een wereld die alleen door wetten ook maar bestuurd kan worden. Maar het, aan de andere kant is zo dat het toch heus niet de bedoeling is dat we onder Joodse wetten geplaatst zouden worden. Integendeel. Dat kan en dat mag niet gebeuren. Maar dat is wat deze geschiedenissen uitbeelden. Abraham gaat naar Egypte en daar is het een beeld van echt het oude verbond, de wet als zodanig. Isaac komt niet naar Egypte, want hij komt niet terug onder het oude verbond. Dat is zelfs nog mogelijkheid. Maar hij komt wel degelijk in dezelfde soort situatie terecht. In de situatie namelijk die wij zo goed kennen, waarbij we levend onder het nieuwe verbond, niettemin onder wetten en regels geplaatst worden. En dat is wat het uitbeeldt. En daar moet men omheen. Nou, als we die dingen nou even vergelijken met Exodus 13, dan mag het helemaal geen probleem meer zijn. Men zou namelijk gaan uit Egypte, het oude verbond is beëindigd, het nieuwe breekt aan, want dat is wat het uitbeeldt. En nou komt men bij de Filistijnen terecht. Nou, daar zou men niet terecht moeten komen. Gelovigen van onder het nieuwe verbond leven niet onder de wet, ook niet onder de Joodse wet. En daar zou men dus omheen moeten. En wat er in de praktijk gebeurt, is dat de Heer dat volk daar omheen leidt. Wordt niet voor niks aan het eind van dit hoofdstuk 13, gesproken over een wolkolom, dan wel een vuurkolom, die hen voortging om te gaan dag en nacht. Dat wil zeggen, de Heer zelf leidde zijn volk om die Filistijnen heen. En als je nou even wat heel concreet zegt, de Filistijnen staan voor het godsdienstige, maar niettemin ongelovige Jodendom, zeg maar, twee stammen van Egypte, van Israël, dan leidt de Heer de gelovigen van vandaag inderdaad daaromheen. En dan komen we bij het oude verhaal. De gemeente is niet Joods, leeft niet onder Joodse wet, maar nog sterker, de gemeente wordt zelfs niet geacht uit de Joden voor te komen of er maar enig verband mee te houden. Integendeel, het is het verhaal weer van een gemeente die meer geassocieerd wordt met 10 stammen van Israël, met de andere kant van het volk namelijk, dan met de 2. Dat is een omweg. En in plaats dat een koninkrijk geopenbaard zou worden in de 2 stammen in het land Canaan, werd een koninkrijk verborgen, ging langs een omweg, tot aan de einde der aarde namelijk, want daar zat het andere deel van Israël. En onderweg woonden een heleboel gewone heidenen trouwens ook. Maar waar het maar om gaat is dat de Heer inderdaad dus om het Joodse volk als zodanig heen gaat en zijn werk doet buiten hen om. En dat staat op zoveel plaatsen in de schrift. Ja, met name in het Nieuwe Testament uiteraard. Maar in het Oude wordt het al aangekondigd. Hè? God zou een werk doen met een volk dat geen volk was. God zou het Joodse volk, bekende Israël, tot jaloersheid verwekken door een ander volk. Enzovoorts. Zelfs een ander Ami. Een ander mijn volk, eigenlijk. En dat is waar het om gaat. En als u nou alleen maar vasthoudt dat dat de gemeente is, dan lijkt me dat in principe wel voldoende, want dat is het belangrijkste om te weten. Het werk wat God doet, gaat buiten het Joodse volk om. Het is een werk tot roeping van een volk voor zijn naam, een volk van eerstgeborenen, een priesterlijk volk enzovoort, met een hemelse bestemming. Maar uitdrukkelijk heeft het Joodse volk, hebben de 2 stammen daar niks mee te maken. Hetgeen overigens niet wegneemt dat een Jood, of zullen we zeggen een Filistijn voor de gelegenheid, natuurlijk gerust tot geloof kan komen en daardoor toegevoegd wordt aan de gemeente die zalig wordt. Want, wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk leert, is dat de zaligheid ook in onze dagen, nog in enige andere dagen, absoluut niet afhankelijk is van geboorte of afstamming of wat dan ook. Men dreigt dat gauw te vergeten. Het is namelijk volstrekt niet van belang wie u bent of waar u van afstamt. Maar van belang is dat je alleen deel krijgt aan het volk van God door het geloof in die God van dat volk. En andersom, als je van nature tot het volk hoort, maar je gelooft niet, stel je vertrouwen niet op de God van dat volk, rekent God je niet tot het volk. En daar ontstaat alle verwarring door, Alle verwarring rond de vraag, wie is er eigenlijk een Jood, wie is een Israëliet, wie hoort tot het volk van God en wie niet, enzovoorts. Of waardoor maak je er deel van uit en waardoor niet. Dat kunnen we weinig beantwoorden, helaas. En dat komt omdat zo onbekend is dat een mens alleen maar door geloof gerechtvaardigd wordt. En daarmee is alles gezegd. Door geloof maakt men deel uit van het volk van God en door ongeloof wordt men er eventueel uitgezet. Zie Romeinen 11. Romeinen 9 mag ook trouwens, maar Romeinen 11 vind ik persoonlijk wel mooier. Maar goed, dat ga ik allemaal niet aanhalen nou, maar dat is gewoon de gedachte. Afstamming speelt daarbij geen rol, maar neem niet weg dat die hele roeping van dat volk van God begonnen is met Abraham, de ene. En als alles normaal zou gaan, dan zouden zijn kinderen uiteraard in die beloften delen enzovoorts. Maar als ze niet zouden geloven, zouden ze uiteraard ook die belofte die aan een gelovige Abraham gedaan was niet erven. Dan zouden ze onterfd worden, om zo te zeggen. Maar aan de andere kant is het dan ook consequent te zien dat als een heiden zou geloven op dezelfde manier als Abraham, die per slot ook een heiden was van nature. Nee, er was nog niks anders. Kon alleen maar heiden zijn. Dat er als een heiden tot geloof komt in diezelfde God waarin Abraham ook geloofde, dat hij dan deel krijgt aan de zegeningen die in Abraham beloofd zijn. Waarmee tegelijkertijd vastgesteld is dat afstamming absoluut niets van doen heeft met de zaligheid. Een ander ding is dat God aan zijn kant ook bepaalde plannen gemaakt heeft om een werk te volvoeren. Een bepaalde... Zo moet ik het zeggen, plannen gemaakt heeft, die hij uitvoert. En het lijkt me ook een duidelijke zaak, omdat we het er toch maar weer even over hebben, het lijkt me ook een duidelijke zaak dat als God een plan heeft met Israël en aankondigt aan Israël dat de Messias zou komen en de Messias zou aan Israël een koninkrijk oprichten en dan blijkt dat dat Israël niet wil, hè, als dat dan allemaal gebeurt, dan zeggen wij bijvoorbeeld, dan zeggen we, ja, helaas, met Israël is het wat scheef gelopen, maar daarom heeft God nu in onze dagen maar een ander volk voor zijn naam verzameld, dat heet dan de gemeente, en dan kan dat werk met Israël maar even wachten, dat komt dan later wel. En dan is er altijd wel iemand die op de gedachte komt van zo, dus dat plan van God is dan toch aardig fout gelopen. Niet dan? Maar als je plan had met Israël in verband met de komst van de Messias, een oprichting van een koninkrijk, is er toch iets misgegaan. Nou maakt ons dat niet uit, omdat wij geloven dat, hebben we in ieder geval vastgesteld, God heeft Israël te zijn, dat is misgelopen, oké, maar God verzamelt zich een ander volk met een hemelsgroep, maakt niet uit. Dat betekent dat nog steeds gewoon een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Aan onze kant maakt dat dus helemaal geen enkel verschil. Maar van Gods kant wel. God had een plan gemaakt met betrekking tot Israël. Een belofte gedaan aan Israël. En nou komt er niks van terecht. En opdat dat niet gezegd zou kunnen worden. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Opdat dat niet gezegd zou kunnen worden. Heeft God een deel van Israël van tevoren veilig gesteld. Achtergehouden. Zeer eenvoudig. Je hebt het veilig gesteld, opzij gezet, een groot deel zelfs. Zodat als het mis zou gaan, had hij altijd nog een ander deel van Israël voor de tweede mogelijkheid. En dat is ook inderdaad wat gebeurd. En daar vindt de kortsluiting plaats tussen de gemeente en die 10 stammen. Want het punt is natuurlijk dat God heeft de 10 stammen van Israël achtergehouden. Toen het officieel met Israël misliep, was er altijd nog een groot deel van Israël dat niet officieel meer was, wat weg was, wat verborgen was enzovoorts. Maar daar heeft God inderdaad zijn werk aan voortgezet. En, dat is ook en daar is het wel gebeurd. Is het wel in orde gekomen, zal ik maar zeggen. Namelijk dat die uit die 10 stammen de meerderheid inderdaad tot geloof kwam. Dat is dan in een bepaalde periode van de geschiedenis zo geweest. Ik weet wel dat er op het moment ook niet zoveel meer van te merken is, maar niettemin, dat is de gang van zaken geweest. Dat maakt voor ons helemaal niks uit. En voor anderen, voor mensen die helemaal niks met die 10 stammen van doen hebben, maakt het ook al niet uit, want er blijkt zo wie je ook bent. Als je tot geloof komt, word je toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Maar het strekt tot Gods eer dat de meerderheid van degenen die zalig worden inderdaad voortkomen uit Israël, zij het dan niet uit de Joden. En dat is het belang van het verhaal. Zodat je nog steeds gewoon kunt zeggen, is het koninkrijk aan Israël opgericht? Ja. Alleen als je de vraag stelt, is het koninkrijk aan Israël geopenbaard? Dan is het antwoord, nee, niet geopenbaard, maar verborgen. Maar het is wel gebeurd. Dat is waar het in werkelijkheid om gaat natuurlijk. Nou goed, dan neem ik nog even de draad op in dit schriftgedeelte. Men ging dus om de Filistijnen heen. Dat was dus een uitbeelding van hoe het Joodse volk omzeild wordt. Het ongelovige Joodse volk. Want als de gemeente daaronder terecht zou komen, en als het waar zou zijn dat de Joden dan wel de gelovigen uit de Joden de belangrijksten zouden zijn, de leiders zouden zijn in de christelijke gemeente, dan kan het niet missen, dan zou heel die christelijke gemeente in de praktijk, aan de vrouwelijke kant dus, onder de wet gebracht zijn. Lees Handelingen maar. En zelfs als men daar tot de vaststelling komt, iemand als Petrus bijvoorbeeld, komt tot de vaststelling dat de Joden net zo moeten zalig worden als de heidenen. Hebben jullie? Hij stelt dus de heidenen als voorbeeld. Dan heeft het niet weg dat diezelfde Petrus bij een andere gelegenheid gewoon weer netjes onder de wet leeft, want hij wil er geen woorden over hebben, anders dan vallen ze hem maar lastig enzovoorts. Hè? Dus dan leeft hij toch weer onder de wet en dan wordt dat toch weer de norm, de normale levenswijze voor de gelovigen van die dagen. En toen werd Paulus kwaad. Die heeft niet alleen Petrus een uitbrander gegeven, maar heeft het zelfs nog opgeschreven in een van zijn brieven, zodat Petrus daar nu nog... Wordt hem nu nog aangerekend, zal ik maar zeggen. We hebben het er nou weer over. Maar als daar iets ingegrepen zou zijn, dan zou inderdaad de christenheid, de christengemeente, inderdaad gebracht worden onder de Joodse wetten. Zonder meer. En er zijn er nog steeds, zelfs gelovigen uit de heidenen ook in onze dagen, die dat inderdaad voorstaan. Die denken dat de gelovigen uit de Joden meer zijn dan gelovigen uit de heidenen. Maar dat is een misverstand. Integendeel. Het is precies andersom. In de Bijbelse gedachte. Een Jood moet zalig worden gelijk als een heide. Want het Joodse volk is opzij geschoven. Dat is de gedachte. Kunnen ze dan niet behouden worden? Dat moet apart vastgesteld worden. Ja, zeker wel. Maar niet op Joodse wijze, maar op heidense wijze. Namelijk simpelweg buiten de wet om. Door geloof in de middelaar van het nieuwe verbond, het oude verbond, heeft daar hoegenaamd niks mee van doen. En als het anders zou zijn, dan zou de gemeente van vandaag niet alleen naar de Filistijnen gegaan zijn dus, hè, hoe moet je dat nou anders zeggen eigenlijk? Ik praat toch altijd zo, in dit soort termen. Dan zou het niet alleen naar de Filistijnen gegaan zijn, maar zelfs naar de Egyptenaren. Helemaal terug onder het oude verband. En dat is de hele strijd waar het in het Nieuwe Testament altijd maar om gaat. De strijd om te blijven staan in het geloof en in de genade en in de vrijheid. Zoek het maar eens na. Daar blijven we in staan. Geloof, genade, vrijheid. En om stand te houden, dient men gewapend te zijn. En dan ben ik bij het verhaal. Want er staat dat men niet ging door het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Ja, het zou voor de hand gelegen hebben dat de christenen gewoon leefden naar Joodse gebruik en daaronder terecht zouden gekomen zijn. Maar dat was niet de bedoeling, want God zeide dat hij de volken niet rouwde als zij die strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Want daardoor keert men weder naar Egypte, komt men terug onder het oude verbond. Dat was dus niet de bedoeling. Dus God leidde het volk om, langs een omweg. Ik kan het niet nalaten. Toen Jacob moest vluchten vanwege Esau. En Esau komt typologisch dan dus overeen met de Filistijnen. Want Esau staat voor het ongelovige Joodse volk. Die het eerstgeboorterecht niet krijgt dus. En Jacob staat voor de gemeente. Dus de gelovigen van het nieuwe verbond. Toen Jacob dus moest vluchten voor Esau. Want de gemeente moest vluchten voor de Joden. Vraag maar eens na aan Paulus in Handelingen. Hè? Toen Jacob moest vluchten voor Esau, ging hij naar oom Laban. De andere helft van de familie, daar is altijd het verhaal van. Hè? Die 10 stammen dus, goed, maar laten we nou maar even liggen. Maar hij ging daarheen en de eerste plaats waar hij terecht kwam, waar hij overnachtte, was Bethel, huis Gods. En huis Gods is uiteraard een beeld van de gemeente. Dat is het huis Gods. Hebreeën 2. Het huis Gods, welke gij zijt. Ja, maar het heette niet huis Gods, het heette oorspronkelijk Lus. Een omweg, Lus, L-U-Z. Een omweg. Daar gaat het hier ook over. Hij moest vluchten voor Esau, hij moest vluchten het land uit, ging naar de andere helft van de familie, om na 20 jaar, zijnde uiteindelijk 2000 jaar natuurlijk,
Maar om na 20 jaar weer terug te keren, maar dat was langs een omweg. En toen hij terugkwam, was het geen enkel probleem. Sloot hij zo vrede met Ezo. Dat kan niet missen, want als die 2000 jaar om zijn en de gemeente is voltooid enzovoorts, dan vindt er inderdaad een verzoening plaats tussen de gemeente en het Jodendom. Want dat komt dan tot geloof uiteraard. Einde van de 7e week van Daniel. Klopt precies. De 10 stammen trouwens ook dan, maar even tussen de 10 stammen dan ook, want Laban is er ook nog bij betrokken. En Jacob die vlucht wel bij Laban weg, maar als ze elkaar weer ontmoeten, dan sluiten ze zelfs een verbond. Zodat er uiteindelijk sprake is van een verbond tussen Jacob als de gemeente, de 10 stammen, uitgebeeld in Laban, de 2 stammen, uitgebeeld in Esau. Ze komen allemaal tot geloof, maar het verschil tussen de gemeente en Israël blijft wel degelijk bestaan. In de toekomst, omdat de gemeente nou eenmaal die hogere bestemming heeft gekregen. Ja, nou, ik was net blij dat ik het vergat, maar vooruit. Maar dat is wat Jacob doet als hij Esau tegemoet gaat. Gek genoeg is dat juist de verwijzing naar het begin van het ontstaan van de gemeente, het begin van het nieuwe verbond. Jacob en Esau komen bij elkaar, maar daar wordt even aangenomen dat het verkeerd zit. Nou, aan het begin van onze bedeling zat het verkeerd. En dan zegt Jacob, ja, kan Esau ook tegemoet gaan, maar voordat ik dat doe, dan schuif ik eerst een deel van de familie naar achter. Dus die zetten een deel van de familie naar voren, in de eerste lijn, en heel aan het achteraan kwam de rest van de familie. Want, sprak hij bij zichzelf, ik weet niet hoe het letterlijk staat, als het fout gaat, dan hou ik in ieder geval nog een deel van de familie achter de hand. En dat is in wezen wat God met Israël gedaan heeft. Voordat hij kwam tot het Israël wat leefde onder de wet, voordat het maar zover was, voor de eerste komst van Christus, zal ik maar zeggen, werd een deel van de familie, een deel van het volk, inderdaad, achter de hand gehouden, weggezet, enzovoorts. Omdat als het met de ene lijn verkeerd zou gaan, dan is er altijd de achterhoede nog. Kortom, als het met de 2 stammen verkeerd gaat, zijn er altijd de 10 nog. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Alleen, de geschiedenis zelf daar, wordt verder nooit meer op teruggekomen, wordt ook niks meer van gezegd, dat alleen als optie. De historisch dus volstrekt onbenullig, eerlijk gezegd. Betekent dus dat het geen functie heeft. Is voor ons niet van belang te weten. Die verzen zelf kun je zo uit je Bijbel weghalen, mis je absoluut niets aan. Wat staat er wel?